Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Fieke Buizert verblijft momenteel nog steeds in het Erasmus Medisch Centrum. Ook de heer Burger heeft daar inmiddels een operatie ondergaan. Mevrouw P. Visser is uit het Icasia ziekenhuis overgeplaatst naar het Antonius in IJsselmonde. We zullen hen in onze gebeden gedenken. Tevens zal er vanwege deze bijzondere noden in de gemeente na de dienst een gebedsbijeenkomst worden gehouden in de kleine zaal. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u allen en die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 24 en daarvan vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? En vers 5. Verhoogt ook poorten nu de boog. Psalm 24, vers 2 en vers 5. Wij doen belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 18 van de Heidelberger Catechismus en willen daarna zingen uit Psalm 47, vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, vers 3. Na de belijdenis En dat doen wij met de woorden van zondag 18. Wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel? Antwoord, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar, zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord, ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord, ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God en niet dat op de aarde is. Schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Markus 6, vanaf vers 45 tot het einde van het hoofdstuk. Markus 6, vanaf vers 45. Jezus wandelt op de zee. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en voorheen te varen aan de andere zijde, tegenover Bethsaida, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij aan dezelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en hij was alleen op het land. En hij zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voor te krijgen, want de wind was hun tegen. En omtrent de vierde waken des nachts kwam hij tot hen wandelende op de zee en wilde hen voorbij gaan. En zij ziende hem wandelen op de zee, meenden dat het een spooksel was en schreeuwden zeer. Want ze zagen hem allen en werden ontroerd. En terstond sprak hij met hen en zei tot hen, zijt welgemoed, ik ben het, vrees niet. En hij klom tot hen in het schip en de wind stilde. En zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf en waren verwonderd. Want zij hadden niet gelet op het wonder van de broden, want hun hart was verhard. En als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezaret en havenden aldaar. En als zij uit het schip gegaan waren, terstond werden zij hem kennende. En het gehele omliggende land doorlopende, begonnen zij op beddekens degene die kwalijk gesteld waren om te dragen ter plaatse waar zij hoorden dat hij was. En zo waar hij kwam in dorpen of steden, vlekken, daar leidden zij de kranken op de markten. En baden hem dat zij maar de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En zoveel als er hem aanraakten, werden gezond. Tot zover de schriftlezing op deze hemelvaartsmorgen. De tekst voor de preek vindt u in dit voorgelezen gedeelte, Markus 6 en daarvan vers 50, laatste woorden. Jezus zei tot hen: wees welgemoed, ik ben het, vrees niet. Tot zover. Zullen wij samen nu eerst bidden om Gods zegen. O Heere, almachtige en barmhartige God. Deze donderdagmorgen komen we tot u in uw huis samen voor uw aangezicht. Heer, het mag vandaag een feestdag zijn. De kroning van de koning. U, Heere Jezus, die met gejuich bent ontvangen door alle engelen in de hemel. U die met gejuich en vol eerbied bent ontvangen door de gezaligden rondom uw troon toen u van de aarde naar de hemel opvoer. Als de overwinnaar, als de triomfator die alle macht heeft. U die de koning bent, het is vandaag de kroningsdag van uw koningsdag. En dan mogen al uw onderdanen daar van harte verblijd om zijn. Heren, wij danken u dat u de hemeldeur geopend hebt, die zo lang dicht gezeten heeft sinds de zondeval in het paradijs. Maar die aloude eeuwige deuren die gingen open toen u als mens met lichaam en ziel naar de hemel ging. Heren, zo mogen wij in het geloof met een geoefend oog zien dat aan de rechterhand van de Vader een mens zit, met eer en heerlijkheid gekroond. En dan willen we tegelijkertijd ook bidden, Heere Jezus, schenk ons de kracht van uw geest, opdat we ook zouden zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, waar u bent. Want zonder de trekkracht van uw Heilige Geest, dan gaan onze harten en onze gedachten niet hoger dan dit aardse, en ook niet verder dan dit tijdelijke. En daarom bidden we ook op deze hemelvaartsdag. Trek, o hemelvaart, ons hart van deze aard en vermeerder ons geloof. Heren, wij komen tot u en we willen u danken dat wij alles tegen u mogen zeggen. Dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van uw genade. En dat de troon bezet is door u die als mens weet wat we meemaken hier op aarde. We hebben een week achter de rug, Heren, met heel veel emoties en heel veel aangrijpende dingen die gebeurd zijn. Eigenlijk al vanaf 30 april in de gemeente, toen daar in Apeldoorn 3 gezinnen ternauwernood, maar toch ook alweer wonderlijk zijn bewaard. Door niet in die vreselijke aanslag betrokken te worden in het drama in Apeldoorn. Toen al, Heren, ging daar een roepstem uit. Toen al was u wonderlijk aanwezig in met uw bewarende hand. En zo sinds de afgelopen week is er veel aan de hand. We mogen medelijden met de lijdende, ook als gemeente. Heren, we dragen Paul Kik aan u op. Die morgen de spannende uitslag zal krijgen, is het uitgezaaid of niet. We noemen zijn naam voor u, Heer, en we leggen hem voor u neer. We dragen een bijzonder fieken aan u op, Heer. Wat een schok door de gemeente toen ze zondagmorgen hier nog in de kerk zat, preek heeft gehoord, en toen een uur daarna in het ziekenhuis. Heere, u wilde haar wel hard kastijden, zoals de psalm zegt, zingt, maar u stortte haar gelukkig niet in de dood. Verzachtte ook vaderlijk haar lijden en redde haar uit alle nood. Wat een wonder gisteren, dat haar ogen opsloeg toen er begrip en herkenning was. Dan worden we zo stil voor u, Heere. We begrijpen uw weg niet en tegelijkertijd verheugen we ons met beving. Aan de ene kant beven we, dan denken we, wat gebeurt hier allemaal? Heere, wat is dit? Aan de andere kant verheugen we ons ook dat u een gebedsverhorend God bent. Er zijn wat gebeden naar u opgezonden. En u hebt dat gehoord, Heere. Als het zelf even niet meer gaat, o God, dat er dan een gemeente is die een voortdurend gebed mag opzenden. En tot verbazing der doktoren, dat het tot hiertoe alweer zo meegevallen is, wat er allemaal aan hersenfunctie is teruggekomen. U zij de lof, diep eerbiedig buigen we ons voor u, en we brengen u onze hulde, o almachtige Vader. Geef ook verder herstel, Heere, volledig herstel, om vrouw te kunnen zijn voor Jaap en als moeder te kunnen zijn voor de kleine Feline. Breng haar weer veilig thuis. Vanuit het ziekenhuis, vanuit het IC. Heren, ook haar noemen we. Omringt u haar met uw tere en uw almachtige handen. We willen ook broeder Burger aan u opdragen, die gisteren geholpen is. En heren, tot hiertoe hebt u geholpen. Mogen we een Eben Haezertje neerzetten, zo'n steen. Heren, het is voor 80% gelukt. En toch zijn er nog zorgen. En dan willen we ook bidden voor hem, Heere, als man, als vader, ook voor zijn vrouw, ook voor de kinderen. Wat een spannende ogenblikken, wat een spannende weken, dagen. Heere, daar mogen we ook al een gedurig gebed ook voor hem opzenden. Brengt u hem er doorheen, Heere. U bent degene die gekocht hebt naar lichaam en ziel. We mogen voor rekening liggen van u. Ook broeder Burger mag dat weten, dat hij naar ziel en lichaam gekocht is door het dierbare bloed van uw zoon. Heere, wilt u herstel geven, genees hem toch, geheel. En geef van uur tot uur en van ogenblik tot ogenblik, dat hij zich gedragen mag weten door die machtige armen van u. Op adelaars vleugelen gedragen, liggend, rustend op het werk van de Heere Jezus. En dan gaat het altijd goed, Vader, wat u ook doet. Heere, zo dragen we alle zorgen van de gemeente aan u op. We denken ook aan mevrouw Visser, die gerevalideerd wordt in Antonius. Heere, we denken aan mevrouw Nieuwenhuizen. We denken aan zoveel mensen die ook psychische problemen hebben. O God, die in Delta opgenomen zijn, psychoses hebben, psychoses lijden, mensen die stemmen in hun hoofd hebben, mensen die het niet meer rooien alleen omdat het te veel wordt. Heren, we gaan vanmorgen nadenken over de storm op zee, maar ook over u, die op de berg was en wat u op de berg deed. Geef inzicht in uw woord en geef troost en kracht, en dat we dan aan het einde van deze dienst toch onze hoofden, net als de discipelen, omhoog mogen heffen. En dat we mogen weten, ja, maar er is er één die regeert. Die regeert over het grote wereldgebeuren, maar ook over ons kleine mensenleven. En er is er één die voor me bidt. Als ik kan denken, dan denk ik aan de Heere Jezus. Maar als ik niet kan denken, dan denkt hij toch nog aan mij. Wat een rijke troost. Heere, maakt u alles wel. Geef een gezegend uur. Tot eer van uw naam. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 107. Vers 13. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor een oog. Vers 14. Zij dansen, waggelen, vallen. En vers 15, hij doet de storm bedaren. Vers 13, 14 en 15 van Psalm 107. Gemeente, dit schriftgedeelte kwam mij gedurende voor de aandacht de laatste dagen met alles wat er gebeurd is zo in de gemeente. Storm, wind, van alles en nog wat opgewoeld wordt. En ik zou vanmorgen aan u willen meegeven dat ene woord wat hier staat en dat de tekst is geworden: heb goede moed. Er is een groot gevaar in ons leven van een christen en dat is moedeloosheid. Wie heeft daar niet last van op zijn tijd? Dat kan je aard, je aanleg zijn, dat kan ook door de omstandigheden zijn. Op een gegeven moment komt en golft en gutst alles over je heen voor je gevoel. In de krant, wat er gebeurt in Nederland, op je werk, in je gezin, in de familie, in gemeenteomstandigheden. Allemaal dingen die tegenslagen zijn. Maar ook in je persoonlijk geestelijk leven kan je last hebben van geestelijke depressiviteit. Dat je je terneergedrukt voelt. Somber. Ik zie vaker je kruin dan je neus. Je laat je hoofd hangen. Ik zie rimpels in je gezicht. Moedeloosheid. Moedeloosheid is als een lek in je levensschip. Je levenskrachten die druppelen daar langzaam uit weg en je zinkt al dieper weg. En dan vind ik het opvallend, gemeente, misschien wordt dat de volgende prekenserie, ik weet het nog niet precies. Maar ik vind het zo treffend dat in het Nieuwe Testament de Heere Jezus tot 6 maal toe zegt: heb goede moed. En dat zien we in onze tekst, vers 50. Hij sprak tot hen: wees welgemoed, ik ben het, vrees niet. Heb goede moed. Dat verband, die zwaarmoedigheid, dat beurt je op, zo'n woord. De terneergeslagenheid verdwijnt daardoor. Die woorden van de Heer Jezus zijn moedgevend. Geef je nieuwe moed en krachten, dat is de bedoeling. Zodat je over de muren van moeilijkheden heen, of er misschien wel dwars doorheen kan komen. Vat moed. Houd aan, vat moed, uw hart zal vrolijk leven. Nou, zullen we daar eens op gaan letten? Ik zet boven de preek, heb goede moed. En dan zie ik 4 punten. Dan gaan we letten op de Heer Jezus. Dat is altijd goed, dat is altijd het beste wat je kan doen. Op alle mogelijke momenten van je leven, maar ook op een hemelvaartsdag. Wat doet hij? Hij bidt, vers 46. Hij ging op de berg om te bidden, hij bidt. Ten tweede, hij ziet, van vers 48, en hij zag dat zij zich zeer pijnigde. Ten derde, hij komt, vers 48. En hij kwam tot hen wandelend op de zee. En ten vierde, hij spreekt, vers 50. En hij zei tot hen: wees welgemoed, ik ben het, vrees niet. Heb goede moed, uitroepteken, 4 gedachten. Hij bidt, hij ziet, hij komt en hij spreekt. Nou, laten we eens vers voor vers kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Vers 45 beginnen. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant tegenover Bethsaida, terwijl hij de scharen van zich zou laten. Hij dwong zijn discipelen aan boord. Weet je, vreemd eigenlijk dat de Heer Jezus moeite moest doen om zijn discipelen in dat scheepje te krijgen. Dat deden ze niet vrijwillig. Waarom niet? Nou, dat is begrijpelijk. Als u leest wat daarvoor staat, de wonderbare spijziging. Ja. Heer Jezus die zat en die was daar als profeet en hij leerde de scharen vele dingen. Ze luisterden ademloos naar zijn onderwijs. En ze waren de tijd vergeten. En eens dat ze het wisten, was het avond. Ja, toen moesten ze eten hebben. Nou, toen heeft de Heer ook voor eten gezorgd. 5000 mannen, 5 broden en 2 visjes. Ze hebben een wonder meegemaakt. Een dag van zegen. Een dag van blijdschap. Een dag van opwinding ook. De scharen die wilden hem zelfs koning maken. Iemand die zo onderwijs geeft en die ons kan voeden, die willen we als koning hebben. Nou, ze wilden hem koning maken. Koning Jezus. En de discipelen die wilden dat eigenlijk ook wel. Want als de Heer Jezus aardse koning zou worden, dan zouden zij zijn ministers worden. En juist op dat spannende moment, En dat ze hem koning wilden maken. Aan de avond van die wonderbaarlijke dag. Op dat moment dwingt de Heer Jezus een discipel dat schip in te gaan. En naar de overkant te varen. Misschien hebben de discipelen wel gemopperd. We willen eigenlijk helemaal niet weg. En toch waren ze gehoorzaam. Hij dwong ze vooruit te varen. Nou, dat woordje vooruit te varen naar de overkant, daar zit iets in van, ik volg jullie achterna. Ik kom erachteraan. Jullie gaan voorop, gaan jullie alvast vooruit en dan volg ik later. Eerste les. De Heer Jezus laat ons nooit heel erg lang blijven op een plek waar het goed en zoet is. Er zijn van die momenten, er zijn van die kerkdiensten, er zijn van die periodes in je leven dat je zegt van, ik zou hier wel altijd willen blijven. Het is goed, de Heer is er. Waar hij zijn wonderen wil openbaren, waar hij onderwijs geeft, als de Heer Jezus het van zijn knecht overneemt. En als je als het ware niet meer naar een dominee zit te luisteren, maar als die woorden van boven komen en je ziel raken, dan zeg ik, ik wou dat die dominee nog een poosje doorging en niet al te gauw amen zeg. Je zou er wel altijd willen blijven. Nou, zo wilden de scharen, de discipelen bij Jezus blijven. En dan die overgang. Hij dwong ze in het schip te gaan. Dan moet u letten op dat overgang van eerst de zon in hun gezicht en dan de storm die eraan komt. Eerst de dag met Jezus en dan de nacht zonder Jezus. Eerst was hij erbij, eerst was het kalm, zittend in het groene gras, wonderbare spijziging, en dan zuchtend, zwoegend op een stormachtige zee. Na een gezegende dag, een stormachtige nacht. Waarom is dat dan nodig? Hebben die vraag ook gesteld de afgelopen dagen, hoe is dat dan mogelijk? Een zondagmorgen in de kerk. En dan zit je koffie te drinken en een uur daarna, dan word je gereanimeerd. Heren, waarom zo jong? En dat bezet je bij dagen en bij nachten, bij velen in de gemeente. Waarom? Heren, waarom? Het was zo goed. En dan opeens. Mag ik eens een antwoord geven, gemeente, van achteraf gezien? Ik denk dat de Heer dat in ons leven toelaat, toestaat. Om ons tot meerdere kennis van hem te leiden. Zodat hij zich heerlijker aan ons kan openbaren. Je leert meer in één week van tegenspoed van God. Dan in een jaar met voorspoed. Teleurstellende ervaringen geven een diepere ondervinding van wie God nou echt is. Ik zou veel liever over land naar de hemel gaan dan dwars door de zee en door de storm. Maar al zou ik over land naar de hemel gaan zonder die zee en zonder die storm, dan zou ik de liefde van de Heer Jezus niet in die mate leren kennen dan wanneer ik juist in die tegenslag wel was geweest. Snapt u? En dan staat er in vers 46, en als hij afscheid genomen had van hen, ging hij naar de berg om te bidden. Hemelvaart. Zit erin hoor, hemelvaart. Indirect. Zit erin. Jezus omhoog, hij nam afscheid van zijn discipelen, als een preludium op hemelvaart. Hij nam afscheid van zijn discipelen. En Jezus omhoog en de discipelen, de Heer de berg op en de discipelen het water op. Jezus de berg op om te bidden en de discipelen de zee op. Om te varen. De discipelen gaan dus in de weg van de Heer. Zoals de Heer Jezus gezegd had tegen de discipelen voor de hemelvaart. En nou zend ik jullie als getuigen de wereld in. Varen met je bootje op de levenszee, op de wereldzee. Gij zult mijn getuige zijn tot aan het uiteinde. Tot aan de andere kant van de wereld. Tot aan de overkant. De discipelen gaan de weg van de Heer. Doen zijn wil. De Heer had gezegd. Stuur jullie vooruit. Ze doen zijn wil. En dan gaat het zeker wel goed, hè. Dan gaat het goed. Als je Gods wil doet, dan gaat het goed. Dan heb je windje mee. Ja, vergeet het maar. Ze zijn in de weg van de Heere. Ze gehoorzamen het woord van Christus. En dan toch komt de kerk, komt de gemeente, komen de discipelen. Komt u in grote moeite. Vers 47. Het gaat een beetje vers voor vers langs. Als het nu avond geworden was, zo was het schip midden in de zee. En Jezus was alleen op het land. De omstandigheden, midden in de nacht, geen licht. Midden op zee, geen land. En dan tegen middernacht komt daar een storm opzetten. De barometer staat op storm. Golven die gevaarlijke hoogte gaan aannemen. En de wind, staat er ook in vers 48, was hun tegen. Geen kalme reis. Probeer ik me in te denken, kinderen. Probeer ik me in te denken. Nou, de zeilen die... Die gingen naar beneden, die werden opgerold en allemaal roeien. Allemaal deden ze hun best om vooruit te komen. Ze deden zijn gebod en ze waren toch in groot gevaar. En toch bleven ze verder roeien. Misschien, ja, wat hadden wij gedaan? Misschien had er wel iemand gezegd van, nou, laten we maar teruggaan. Halverwege. En als we dan teruggaan, dan hebben we een windje mee. Dan zijn we zo weer op de plek waar we starten. Ze gaan niet terug. Ze zijn niet ongehoorzaam. Ze hadden de wind tegen, maar ze hadden het woord van de Heere in hun rug. Snapt u dat? Snap ik dat? Nee, dat snap ik niet. Kijk, wij willen altijd een verklaring. Waarom? Hè? Dan zoek je naar de oorzaak. Zit dat in de familie of zo? Of heeft er iemand in de familie een hartstilstand gekregen? He, of zit dat wel in uw voorgeslacht of zo? We proberen dingen te verklaren. Maar er zijn dingen die niet te verklaren zijn. Kijk, bij Jona in de storm. Dan zeg je, ja, dat snap ik. Jona was ongehoorzaam en daarom gaf de Heer een storm. En dus, nou, dan snappen we het weer. Kunnen we weer mee leven. En hier snap ik het niet. Uw weg is in de zee, heren. Schijnen mij uw wegen duister en die zijn duister. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Niet een zondige weg, Gods weg mogen wezen. Nou, ziet u het? Zie het, kinderen? Discipelen in de nacht en in de nood. En dat wordt steeds hoger, steeds erger. Geen licht, geen land en geen Jezus. Kijk, in hoofdstuk 4 zijn ze ook op zee. Ook in de storm. Maar er is de Heer Jezus er nog bij. Al ligt hij dan te slapen. Toen was hij er nog bij. Maar nu niet meer. Nu is hij lichamelijk afwezig. Zoals de Heer Jezus tussen hemelvaart en wederkomst inderdaad lichamelijk afwezig is. Waarom? Toen was hij erbij. Nu is hij er niet bij. De Heere wil zijn volk, zijn discipelen verder leren, oefenen om op het woord alleen te varen. Op zijn woord alleen te vertrouwen. Ze misten hem, denk je niet, kinderen? Ik denk dat ze hem misten. Was de Heer Jezus er maar bij? Ik wou dat net zoals de vorige keer in het ruim lag te slapen, hadden we hem wakker kunnen maken. En nu? Ja, nu kunnen we hem niet meer wakker maken. Hij is er niet. Moedeloos. Dan zinkt de moed je in de schoenen. En dan denk je bij jezelf, tobbend. Dat woord staat in vers 48. Ze pijnigden zich zeer. Ze tobden zich af. Ja. Dan denk je bij jezelf. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Zou de Heere me vergeten? Zou de Heere me verlaten? Storm aanwezig, Jezus afwezig. Daar word je moedeloos van. Zo'n verlatingsgevoel. Ze verlangden naar de morgen en ze verlangden nog meer naar de Heere Jezus. Ze topten zich af met roeien. Hoe staat het daar om het schip voort te krijgen? Om erdoor te komen en er was geen vooruitkomen. De Heere zet zijn volk aan het werk om nou te leren dat het niet door werken gaat. Dan bereik je de overkant niet mee. En toch, al zouden ze ophouden met roeien, dan zou het zeker omkomen zijn. Ze gaan er wel mee door. En we blijven bidden. Dat doen we nu en dat doen we straks aan het einde van de dienst. En we blijven Bijbel lezen. En we blijven naar de kerk gaan. En we blijven elkaar bemoedigen. En toch. Zonder roeien. Nee, we gebruiken de roeispanen. En toch voor je gevoel. Gemeente, dit is een beeld. Dat zeg ik niet alleen hoor. Maar dat hebben de vroege kerkvaders ook al gezien. Dat deze situatie die ik nou net geschilderd heb. Dat het een beeld is van onze tijdsperiode. Waarin we leven tussen hemelvaart en wederkomst. Er staat in vers 46 dat de Heer Jezus de scharen van zich liet. De menigte van het Joodse volk Israël is weggestuurd. Even terzijde gesteld nu in onze huidige tijdsbedeling. De discipelen, dat is een beeld van de kerk hier op aarde. De gemeente tussen hemelvaart en wederkomst. Zonder zijn lichamelijke tegenwoordigheid. We hebben alleen zijn woord. En ze moeten over de zee. Dat is de wereld. En die zee is nooit rustig. De wereldzee. Alle creaturen moeten bereikt worden. En midden in de wereld vaart dan dat scheepje van Gods kerk. Zal ze erin ondergaan? Nee. En die wind was tegen. En die wind, beste mensen, dat is een beeld van de Satan. Ik heb al heel wat mailtjes gekregen de afgelopen dagen. Is dit nou van de duivel, dominee, dat er zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren in de Maranatenkerk? Is het van de duivel? Nou ja, dan moet je altijd een klein beetje voorzichtig mee zijn om overal duivelen te zien. Maar toch lees ik hier wel, de wind was hun tegen en die wind is een beeld van de Satan. He, die de overste is van de macht van de lucht, de vorst der duisternis. Die die kerk, die gemeente, die gelovigen wil verdrinken, die dingen kapot wil maken, die dingen wil vernietigen. Hij zweept de wereld op tegen de gemeente. En Jezus afwezig, daarom is nacht. Waar is Jezus? Op de berg. In de hemel. Hemelvaart. In de hoge. In de berg, op de berg der heerlijkheid. Bij zijn vader aan de rechterhand. En wat doet hij daar? En dat vind ik de troost die ik vanmorgen aan u doorgeef. Er staat, en hij ging de berg op om te bidden. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. De Heer Jezus is nog steeds aan het werk voor zijn gemeente. Alleen hij heeft zijn werkplaats verlegd. Het was vroeger op aarde, 33 jaar, om het offer te brengen. Nu heeft hij zijn werkplaats verlegd van de aarde naar de hemel, waar hij niet meer offert, maar waar hij bidt. Daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Te bidden. Voor allen die door hem tot God gaan, alle gelovigen. Hij bidt. Hij draagt als hoge priester die berg. Hij draagt zijn discipelen, de volgelingen. Hij draagt ze in zijn hart. Zoals een hoge priester die 12 stammen van Israël droeg. 12 juwelen. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Zoals een hoge priester die 12 stammen, 12 edelstenen droeg op zijn hart. Zo draagt de Heer Jezus al de namen van de zijnen op zijn hart. En hij draagt ze op zijn lippen, want hij bidt voor hen. Dat is een troost. Dat is voorspraak bij de Vader. Al bijna 2000 jaar doet de Heer Jezus dat. Als je een kind van de Heer bent, dan noemt hij jouw naam persoonlijk. Ik heb voor jou gebeden, Petrus. Ik heb voor jou gebeden, Fiek. Ik heb voor jou gebeden, Hans. Broeder. Die biddende handen, daar liggen je besloten, jongen. Op die biddende lippen, meisje. Dan wordt jouw naam door hem genoemd. Als jij het even niet meer kan, omdat je onder narcose bent. Als anderen het even voor je overnemen. Maar vooral die ene daar in de hoogte, die bidt. Hij bidt. Dat doet de Heer al 2000 jaar. Hij laat ons niet aan het lot over. 2000 jaar zonder hem te zien. Zouden we het rooien zonder hem? Nee. Hij blijft bidden. Wij hier blootgesteld aan de golven hier beneden, aan de strijd. En in die tussentijd treedt hij voor mij tussen beiden. Al zou ik de hemel kunnen openmaken, even kunnen oprollen zo, dan zou u nu aan de rechterhand van de Vader, dan zou u daar een mens zien die niet slaapt, maar die bidt. Ook voor u, kleingelovige. Ziet u, tegenwind, juist als hij naar het woord leeft. Ik moest denken aan een gezang, als op levens zee de stormwind om u loeit. Als ge te vergeefs uw arme hart vermoeit. Zo in alle moeite, zorgen zonder tal, wees dan nooit ontmoedigd. Heb goede moed, God is overal. Tweede gedachte, hij bidt, hij ziet, tweede gedachte, vers 48. En hij zag dat ze zich zeer pijnigden. Vanaf de hoogte, mensen, midden in de nacht, hij ziet wat er daar beneden gebeurt. De Heer Jezus sluimert en slaapt nooit. Niets is voor hem verborgen. Zijn ogen zien door het duister van de stormende nacht heen. Hij ziet die vissen tobben. Hij ziet hun afgepeigerd, hij ziet hun angstige ogen. En die vraagtekens, dat ziet hij. En als ik nou ziet vanuit die discipelen op dat bootje. Hè? Nou, die beseften niet dat daar in de verte op die hoge berg, dat de Heer Jezus voor hen bad en dat hij hen zag. Dat beseften zij niet. Maar het was wel zo. Dat er één was die hen zag. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst, ofschoon oneindig hoog. Hij slaat hun zielen ga als hen geweld of list bestrijden. Hij bidt en hij ziet. Nou, dat is voor mij Hemelvaart 2009. Hoe hoog op de berg ook, ik zie hem. Wat zagen die discipelen? Die zagen hem niet, die zagen alleen maar hoge golven op hen aanrollen. Die zagen nood, die zagen de dood in de ogen, dat zagen ze. Maar ze zagen hem niet, maar hij zag hen wel. En wat hoorden ze? Hoorden ze de Heer Jezus bidden? Nee, dat hoorden ze niet, dat hoorden ze dan. Ze hoorden de storm loeien, niks anders. Nou, dat moet u maar nooit vergeten, gemeente. Op de berg der verheerlijking, op de berg der heerlijkheid. Bidt hij... Kinderen, als ik bid, dan zeggen we even handen samen en ogen dicht. Ja, dat is eerbiedig. Maar de Heer Jezus bidt met open ogen. De Heer Jezus doet door zijn ogen dicht. Hij bad en hij zag hen. Hij bidt met open ogen. Hij kijkt niet om zich heen, hij houdt ze in de gaten. Dag en nacht. Daar beneden in de laagte, in de diepte. Hij ziet ze en hij zal komen. Wanneer komt hij dan? Tegen het aanbreken van de morgen stond dan. De vierde nacht waken. Nou, dat is de derde gedachte. Hij komt. Staat in vers 48. Want de wind was hun tegen en omtrent de vierde nacht waken kwam hij tot hen. Wandelend op de zee en hij wilde hen voorbij gaan. Hij bad, hij zag en eindelijk komt. Hij komt vanaf de hoge berg. Eigenlijk is dat een beeld van de wederkomst natuurlijk. Hij komt vanaf de hoge berg persoonlijk, letterlijk, lichamelijk naar hen toe. Had hij ook beloofd, ik zend jullie vooruit en ik kom erachteraan. Dat doet de Heere wanneer? In de vierde nacht waken, op zijn tijd. Dat is te laat, Heere. Nee, dat is wel laat, maar het is niet te laat. Het is niet te. Waarom? Nou, het is nog niet te laat, want dat scheepje dat drijft nog en die discipelen die leven nog. Je moet niet vragen hoe, maar ze zijn nog allen in het schip. Het scheepje van de kerk dat zal niet ten onder gaan. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. De Heere laat niet toe, daarom houdt hij ze in de gaten, dat ze boven vermogen verzocht worden. De hoge priester bidt voor hen. Heren, bewaar ze. Ik neem ze niet uit de wereld weg. Maar bewaar ze voor de boze. De vierde nachtwaak. Wanneer is dat? Nou, kinderen. In de oude tijd. Tijd van de Bijbel. Had je vier nachtwaken. Dat wil zeggen dat de nacht werd ingedeeld in vier perioden. Je had eerst van 6 tot 9 uur. Dat was de eerste nachtwaken. En dan van 9 tot 12, dat was de tweede nachtwaken. En dan van 12 tot 3, dat was de derde nachtwaken. En van 3 tot 6 was dan de vierde nachtwaken. Die vierde nachtwaken. Het donkerste uur van de nacht, dat is vlak voor de morgenstond. Vlak voordat de dageraad aanbreekt, is het het donkerst. In dat donkerste uur, daarin komt hij. Waarom zo laat? Goeie vraag. Waarom heeft de Heer Jezus zo lang gewacht? Goeie vraag. Waarom moesten ze eerst zo uitgeput, zo vermoeid, zo moedeloos worden? Waarom moest de nood zo hoog eerst stijgen? Waarom? Had de Heer Jezus niet eerder kunnen komen? Goeie vraag. En mijn antwoord is, ja zeker wel, dat had de Heere gekund. En bovendien, hij had het ook graag gewild om eerder te komen. Heb je daar eens over nagedacht? Niet alleen dat hij het kan, maar hij wil ook graag eerder komen. En wij zeggen wel eens tegen elkaar, ja we moeten veel geduld hebben. Nog langer wachten, we moeten veel geduld hebben. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat de Heere Jezus ook veel geduld moet hebben? Wij moeten veel geduld hebben in het wachten, maar de Heer Jezus ook. Ook bij hem zie ik zelfbeheersing. Hij houdt zich als het ware in het geven van de uitkomst. Maar de Heer geeft het liever gisteren dan morgen. Hij wil graag je tegemoet komen, alleen waarom doet hij het dan niet? Hij wacht in wijsheid tot het nuttigste en het beste moment. Ik ben getroffen door een uitdrukking van Spurgeon. Weet je wat Spurgeon zegt? Naar nadenken. Hij zegt, ik ben er zeker van dat als wij het einde vanaf het begin zouden zien, dat we precies hetzelfde zouden kiezen als Jezus. Namelijk die vierde nachtwaken. Als we tenminste net zo wijs en goed zouden zijn als hij. Nou, dat vind ik een treffende uitdrukking. Ik ben ervan overtuigd dat wij precies hetzelfde moment zouden hebben gekozen om te komen. Al zouden we nou net zo wijs en goed als hij zijn. Dan was dat het geschiktste moment. Niet eerder, niet later. Hij komt. Wanneer wisten ze niet, maar wel dat hij zou komen. Hoe komt hij? Ja, dat hadden ze nou ook weer niet gedacht. Anders dan gedacht. Er staat een merkwaardig vers, vers 49. En zij ziende hem wandelen op de zee, meende dat het een spook was. En ze schreeuwden zeer, want zij zagen hem allen en werden ontroerd. Ja, ze wisten dat hij zou komen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Juist nu is het zo donker. Hij zal komen en dan komt hij en dan herkennen ze hem niet. Dat is ook wat, hè, gemeente, dat je bidt ergens voor en je bidt heel intensief ergens voor en je bidt samen ergens voor. En dan geeft de Heer een antwoord en dan geeft de Heer een verhoring en dan moet je nog ogen krijgen om die verhoring te zien. Anders zie je eroverheen, dan bid jij gewoon door terwijl de verhoring al voor de deur staat. Dan herken je de verhoring niet. Hij liep op de zee. De Heer Jezus neemt de kortste weg. Hij neemt de kortste weg dwars door over de zee heen. De zee is als een rode loper rechtstreeks naar het scheepje toe. Hij loopt over die verwoestende machten. Die golven al hol en hoog. Hij staat erboven. Ja. Moeten we ook in de gaten houden. Vooral in de gaten houden. We mogen zeggen, van de duivel is bezig en zo. Om mensen kapot te maken. Van alles en nog wat. Te vernietigen. Dat is allemaal waar. Maar Jezus staat er wel boven hoor. Ja, met zijn voeten staat hij op die verwoestende machten. Hij staat er gewoon boven. Niet te laag kijken. Heb goede moed. Op hem kijken. Hij staat erboven. Een spooksel. Ik kan me dat ook wel weer voorstellen, een spooksel. Waarom? Nou, moet je je indenken. Het is geen spiegelgladde zee dat de Heer Jezus zo duidelijk aankomt. Nee, dat in de kinderbijbel zo. Maar die zee is erg woest. Hè? Dus dat gaat zo. Zo. He, dus als die golven komen aanrollen zo omhoog. Dan zien ze even Jezus. En dan de golf weer, en dan is hij weer weg. En dan komt hij weer. En dan is hij weer weg. Nou, dat, en dan in de nacht. En dan in de nood. En dan. Ze zien iets. Ze zien iets licht. Ze zien een figuur. Ze zien een iemand. Ze zien een. En dan weer wel en dan weer niet. Nou, dat is een spook. Ik kan me dat wel voorstellen. En ze schreeuwden het allen uit. Die ruwe vissersbonken. Waren we al gewend. Als die storm en die winter zijn. Dan staat er niet dat ze het uitschreeuwden van angst. Nee, dat waren we al gewend. Alle hens aan dek met mannenmacht roeien, scheppen. Doorgaan. Nee, die storm, daar zijn ze niet bang voor. En voor de Heere Jezus die eraan komt, zijn ze bang. Snapt u dat nou? Nou komt hun redder eraan, hun helper in de nood. En dan schreeuwen ze het uit van angst. Terwijl de gebedsverhoring eraan komt. Zie je dat je ogen moet krijgen om te zien. In plaats van te juichen, schreeuwen ze het uit. En dan staat er zo treffend, want ze meenden dat het een spook was. In de grondtekst, in het Grieks, staat er voor dat woordje meen, het woordje dogma. Dogma. Kijk uit voor je dogmatiek. Je kan met je eigen denkbeelden denken, nou zo en zo zit het, zo en zo is hij. Maar je dogmatiek kan je in de weg staan. Je hebt een verkeerd denkbeeld van hem. Je denkt een dogma dat het een spooksel, een fantasma, iets fantasierijks is, staat er. Zoals Maria meende, hetzelfde woord. Maria meende dat het een hovenier was. De discipelen meenden dat het een spook was, mis. Kijk, dat de wereld dat denkt, dat Jezus een schim is. Ja, dat kunnen we niet anders verwachten, maar dat de discipelen dat dachten. Hij komt, maar hij komt anders dan verwacht. En dan de vierde gedachte, ga ik me eindigen. Dan zien we dat hij gaat spreken, dat is 50. En hij sprak terstond met hen en zei tot hen, wees welgemoed, ik ben het, vrees niet. Terstond. Niet langer dan nodig hebben ze in afwachting gezeten. En dan klinkt daar die welbekende stem. Hoe heeft dat geklonken? Ik probeer het me in te denken. Aan de ene kant hoor ik in het schip die schreeuwende discipelen, alle 12. Ze hebben allemaal schreeuwden het uit. En buiten het schip die loeiende storm. En dan staat en terstond sprak hij. Zijn stem die is zo krachtig, zo duidelijk, dat hij boven het geschreeuw van de discipelen en boven het loeien van de storm uitgaat. Zodat ze het horen in hun horen en het trilt in hun hart. Heb goede moed, ik ben het. Een woord van troost aan de apostolische bemanning. Goede moed. Hij gaat ze geruststellen. Hij bemoedigt ze in de storm. Waarmee? Hij bemoedigt ze met zichzelf. Ik ben het. Hij bemoedigt ze met zichzelf. Nou moet je maar niet kijken naar de omstandigheden. Kijk niet naar je lichaam. Kijk niet naar de golven. Ik ben het. En ik ben veel sterker dan het geweld. Zie op mij. Verwacht het van mij. Denk aan mij. Ik ben het zelf. De Heere Jezus is een werkelijke Christus. Die een werkelijke troost geeft in een werkelijke storm. Het is alle drie even werkelijk. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein we zijn van krachten. En daarom zegt hij, goede moed. Ik ben het. Geen geest, geen spook. Ik ben het echt. En dan kom ik bij je in de buurt, omdat ik je ziel bemind en omdat ik je niet zal begeven. Die stem herkennen ze, dat kan niet anders. Want zijn schapen van de herder. Ze herkennen zijn stem. De Heer Jezus zegt niet, ik ben Jezus. Nee, dat moest hij wel tegen Paulus zeggen, want Paulus kende hem niet op de weg naar Damascus. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar hier tegen de discipelen,
Als ze dan zijn stem horen, zijn woord horen. Maar ze hebben omgang gehad met de herder. Ze kennen die stem van de herder. Dan hoeft de Heer Jezus zijn naam nog ineens erbij te noemen. Zonder dat hij zijn naam noemt, weten ze. Het is hij. Het is hem. Hij is het.
Ik ben het. Ja. Vrees niet.
Heb goede moed. Ik ben het. Vrees niet. Angst. Doodsangst. Angst om te komen. Ook bij gelovigen, angst, ja. Angst is een onkruid
dat veel in Gods tuin voorkomt. En daarom zegt de Heer Jezus zo vaak, vrees niet.
Het is een van de listen van de Satan ook om je bang te maken voor Jezus. Ze waren bang voor dat spooksel. Ze zagen niet helemaal goed dat hij het was. Ze waren bang voor hem. Dat is een list van de Satan om je bang te maken voor de Heer Jezus. Dat is een paradijszonde. Ze vreesden en ze verborgen zich. Angst. Angst voor God, voor Jezus. Dat is ten diepste komt dat van de Satan vandaan. Dat komt uit de hel. Want de Satan siddert ook voor hem. Angst. Angst dat doet je rillen. Angst is een koorts in je ziel. Dat zet je aan het rillen. En de Heer Jezus komt ze tegemoet en zegt, vrees niet. Ik ben het.
Heerlijke bemoedigende woorden. Gezegende woorden.
Kalmeringsmiddelen. Dat zijn echte kalmeringsmiddelen voor je ziel.
In het donker. Voor vermoeide mensen.
Klinkt als muziek in de oren. En dan staat er in vers 51. En toen Jezus in het schip klom, toen werd alles vlak. Als hij komt, hij klom in het schip en de wind ging liggen. Hij klom in het schip, vader, zoon komt aan boord en dan gaat het liggen. Als hij komt, zeiden ze vroeger, dan brengt hij alles met zich mee. Dan komt het goed. En ziet u gemeente, zo worden ze steeds zijn hulp gewaar. Vroeger, toen was hij erbij aan het slapen, toen al, maar nu ook, alleen op zijn woord. Ze werden steeds zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid en in gevaar. En weet je wat dan de reactie is? 51. Ja, ik weet niet hoe dat in uw vertaling staat als je een andere vertaling hebt, maar de woorden rollen over elkaar heen. Hun mond gaat opnieuw open, een discipel. Hun mond gaat opnieuw open. Niet van angst, maar van verwondering. Er staat, en zij ontzetten zich. Ze waren buiten zichzelf. Ze ontzetten zich. Zeer. Ze ontzetten zich bovenmate zeer. En ze waren ook nog een keer verwonderd. De woorden rollen over elkaar heen. Ze hebben er eigenlijk, ja, je bent zo flabbergasted, zo overrompeld, verwonderd. Je kan het niet uitdrukken. Ze waren buitengewoon zeer, buiten zichzelf. Verwonderd, verbaasd, dankbaar, ontroerd. En dan lezen we in Matthäus waar hetzelfde staat. Dat nou die beproeving hen brengt tot de huldiging van de Heer Jezus. Tot de aanbidding van de Heer Jezus. Dat ze met z'n allen zeggen, waarlijk, gij zijt Gods Zoon. En dat heeft de nood op zee hen nou geleerd. Waarlijk, gij zijt Gods Zoon. Nou is het echt waar. Nou is het echt waar. De beproeving leidt tot de aanbidding dat Jezus de Zoon van God is. Dat hebben ze in de nood geleerd. Ziet u wel dat, ja, over land is de makkelijkste route, maar dwars door de zee, dwars door de storm en door de night, door de zee en door de nacht heen. Dat ze daarin hebben geleerd, waarlijk, waarlijk, echt waar. Niet van, ik weet het omdat het in de Bijbel staat. Ik weet omdat ik op catechisatie geleerd heb, u bent de Zoon van God. Waarlijk, nee, nu weet ik het uit ondervinding. Nu heb ik het in mijn leven, in mijn omstandigheden. Ik heb het gemerkt dat u het wezenlijk waarachtig echt bent. Zoon van God. U bent waarlijk Zoon van God. Ja. Nou gemeente, mag ik dat nog tenslotte toepassen? Dat is niet moeilijk meer, denk ik. De Heer Jezus komt in een uur dat wij het niet denken. En hij komt in een weg waarin wij het niet verwachten. En toch zeg ik, heb goede moed, want de golven zijn nooit hoger en nooit groter dan Jezus is. Hij staat er boven. Hij staat er met zijn voeten op. De discipelen zijn zwak. En de zee is sterker, maar Jezus is de sterkste. Je kan diep zitten in de zorg en de wateren van beproeving. En je denkt bij jezelf misschien wel, als er nou nog één golf extra overheen komt, dan is het voorgoed. Dan zak ik naar de bodem en ik kom nooit meer boven. Als er nou nog de eerstvolgende golf en dan ben ik weg. De Heere laat zich niet weerhouden om er overheen te komen naar jou toe. O Heere, zeg je wel, mijn bootje is zo klein. En mijn leeftijd is nog zo jong. En mijn gezinnetje is nog zo kersvers, zo pril. O Heere, mijn bootje is zo zwak. En de storm is zo groot en zo dreigend. Ja, heb goede moed. Ik ben het, vrees niet. Een beeld van de kerk en de gelovigen nu in deze tijd. Ja. Hij is de vierde nachtwaken, het komt er wel aan hoor. Daar zitten we misschien al middenin. Maar hij is nog niet letterlijk aanwezig. De kerk is nog niet aan de glazen zee. Want die glazen zee die is vlak, spiegelglad, bladstil. Daar heb je geen geraas aan die glazen zee. Daar heb je alleen maar gezang. Want de zangers staan aan de glazen zee. Maar hier is het nog een bulderen. Het schip is in de volle zee. Vierde nachtwaken. Eindtijd. Vlak voor de aanbreken van de morgen stond. Dan is het de donkerst op aarde. En dat gaat het worden. En dat is het al. Machten der duisternis die tekeer gaan. Een stad. Een land. Internationaal. Dreiging. Terreur, het opraken van de bronnen van de aarde, allemaal dingen, onstuimiger gaat het worden. En Jezus afwezig. En zijn afwezigheid is de zwakheid van de kerk. Maar, hoofd omhoog, het hart daarboven. Ik zie hem niet, maar hij ziet mij wel. En straks komt hij terug. Hoe komt hij terug? Als een spook. Hoe komt hij terug voor zijn kerk? Als een dief. Hoe komt hij terug? Als de bruidegom. Hoe komt hij terug? Over de wateren. Nee, op de wolk. En als hij terugkomt, dan zal ik hem herkennen. Waaraan? Dan zal ik hem herkennen aan diezelfde stem die mij tegemoet klinkt. Heb goede moed. Ik ben het. Vrees niet. En ondertussen, tussen de hemelvaart en de wederkomst, dan doet hij biddend zijn werk. En ik ga op zijn woord. En ik weet, Gods zoon vergeet de zijne niet, die hij op aarde liet. En als ruwe stormen woeden, en alles er om mij heen nacht is, God, mijn God, zal mij behoeden. Hij houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden, al duurt het tot aan de vierde nachtwaken. Zijn liefde blijft me leiden. Door een nacht hoe zwart hoe dicht, voert hij mij in het eeuwig licht. Amen. We gaan zingen Psalm 66, vers 3. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad.
eindigen met een dankgebed. Heere, gij bad op ene berg alleen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Ik bid u, Vader, dat u ze bewaart voor de boze, niet dat u ze uit de wereld wegneemt. Heere, wij danken u boven alles. Niet alleen dat wij tot u kunnen bidden, maar dat u bidt voor ons. Dat we nu mogen weten, hemelvaart tot aan de wederkomst, dat er een barmhartige en een getrouwe hoge priester is, die voor het aangezicht van God de Vader verschenen is, voor ons. Ons ten goede hebben we beleden. Heere, dat u doorgaat met gebed, als het bij mij even stokt. Als ik mijn handen vol heb om mijn hoofd boven water te houden, omdat alles over mij heen gutst en golft. Heere, wat een bemoediging dat u, ook al zien wij u even niet, door de stormen op de levenszee, ook al horen we alleen maar geluiden van bulderen en loeien, Heere, dat u ons wel ziet en dat u het in de gaten houdt en dat u komt op de allerbeste tijd. Heere, wij willen u danken voor uw kostbaar woord. Uw woord dat houdt ons erboven, dat tilt ons er weer bovenuit. En dat houdt ons hoofd ook boven water, omdat u het gezegd hebt, als we in uw weg zijn, dan is het goed. Ook al hebben we dan de wind tegen, dan hebben we de stroom mee. Heere, geef ons een gezegende dag, dat de overdenking nog goed mag zijn. En zeg het, Heere, tegen allen die moedeloos zijn, heb goede moed, wijzend op uzelf. En als we dan weer op u mogen zien, als u ons hoofd omhoog heft, en we dan u mogen zien, ja, Heere, dan krijgen we weer moed. Dan mogen we uw gunst aanschouwen. Dan kunnen we weer verder, ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus Christus. En ondertussen mogen we bidden van allen die in nood zijn op zee, op hun eigen levenszee. Heere, wilt u ook die gebeden horen? Uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 99. Dat gaat ook over de voorbeden. Vers 4 en vers 5. Roemt nu onze God. En ook was Samuel op Gods hoogbevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Psalm 99, vers 4 en vers 5 is de slotpsalm. zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus.